2 jaar aan een project van Zestor, het ONO-fonds van de hbo-sector. Waarbij we al gekeken hebben van wat zijn nou de consequenties van deze manier van werken voor personeel van deze hogescholen. En ik zeg steeds wel ik, maar eigenlijk moet hier een heel rijtje namen staan van collega's waarmee we dingen doen. Er zijn ook een aantal van die collega's hier in de zaal, Wietske Kuijer en M.E. Hoeven. En allerlei, dus de beweging op de Han lijkt op de beweging bij Frontis. Af en toe als ik jullie verhaal hoor, dan denk ik, ik ben ook wel jaloers, want met dit soort grote projecten loop je ook wel voor op wat we bij de Han doen. En soms loop je ook een beetje achter. Dus het is heel goed om te kijken van wat kunnen we als hogescholen samen doen. Is het niet hoog nodig om gezamenlijk projecten op dit gebied in te richten en om samen een kennis een expertisecentrum op dit soort gebieden neer te zetten. Dus dat is uitnodiging 1. Dan heb ik een bril nodig. Even heel kort iets over mijzelf. Ik ben inderdaad lector beroepspedagogiek bij de Han. Ik zit bij de faculteit Educatie. Maar toen ik daar 6 jaar geleden kwam, toen zei ik van, ik vind leraar wel een leuk beroep, maar ik vind verpleegsters veel leuker en doe mij ook maar een beetje motorvoertuigentechniek. Oftewel, ik ben in termen van beroepen een alleseter. En ik heb dat eigenlijk geleerd door ongeveer 40 jaar onderzoek in het mbo. Ik heb heel veel onderzoek gedaan op het niveau van op ROC's, van hoe zij omgaan met hun werkveld en ook met hun positie als regionale kenniscentrum of regionale instelling. Dus de vraagstukken die op een hbo spelen eigenlijk ook op een ROC. Daar zitten heel veel parallellen in. Dus ik vind het ook mooi, en dat zie je bij ons op de Han ook, dat in heel veel van die innovatielabs, dat ook de samenwerking wordt gezocht met de betreffende opleidingen binnen het ROC. Want daar zitten ook ontzettend leuke jongens en meisjes die ook heel goed in dit soort projecten mee kunnen doen. Daar zitten ook dezelfde vraagstukken van. En dan til je de vraagstuk ook op naar een regionaal niveau. Nou, daarnaast ben ik inderdaad, mag ik op zaterdag mijzelf hoogleraar bij de Open Universiteit noemen. En daar focus ik me met name op de rol van docenten in beroepsonderwijs. Van wat betekent dat? Elke keer als ik een presentatie geef, dan laat ik deze sheet even zien. Want dit is het frame van waaruit ik kijk naar leren en werken. Van hoe zitten leren en werken in elkaar. En eigenlijk heeft onderwijs, zoals wij dat nu geven, in bachelor en in mbo-4 opleidingen, eigenlijk maar een heel beperkte rol in de ontwikkeling van professionaliteit van mensen. Want eigenlijk is dat een opdracht voor je leven. En je bent pas expert als je bijna met pensioen mag gaan. En je bent je hele leven bezig met je verder te ontwikkelen. En wat het onderwijs doet, wat een hbo-instelling doet of wat een ROC doet, is daar de aftrap van geven. Ik vergelijk het altijd met een rijbewijs. Als wij jou je rijbewijs geven, dan durven we je net de weg op te laten gaan. Maar leren rijden doe je daarna. Want dat moet je doen door veel routine te hebben, door veel samen te werken, door veel met andere mensen daarover te praten. Dus je moet in je onderwijsmodellen ook al meteen inbouwen van, als ze bij ons een diploma halen, dan zijn ze startbekwaam. Maar ze zijn niet vakbekwaam. Laat staan dat ze expert zijn. Dus we moeten ook met die werkgevers niet alleen nadenken over van hoe geef je innovatieve projecten vorm waar onze studenten enthousiast van worden, maar hoe zorg je ervoor dat die leerhouding, dat die doorloopt door de hele levensloop heen en dat je als werkgever ook pedagogische verantwoordelijkheid hebt voor het bijhouden en bijscholen van je medewerkers. En deze herken je eigenlijk in allerlei vormen, in de social labs herken je dit model eigenlijk meteen, want het gaat niet alleen om het leren van de studenten van je hogeschool. Maar het gaat evengoed om het leren van de professionals in het werkveld. En het gaat ook om het leren van jezelf als docent. Dus elke keer komt dit model weer terug in En dit is ook het nieuwe, hè, want je bent niet klaar met een diploma. Ons onderwijs is niet klaar als we de studenten geëxamineerd hebben. Dan begint het eigenlijk pas. Gaat
kunt u de microfoon gebruiken en wat dichter bij de mond?
Oké, ik zal dat doen. En je ziet dus dat op al die instellingen, ROC's en hogescholen, die zijn allemaal op zoek naar een soort herdefinitie van hun bestaansrecht. En van zit dat alleen in het werken met de jongeren of zit dat in een term als regionaal kenniscentrum? Want ik ben er voor de regio, ik ben er voor de professionele domeinen waarvoor wij opleiden. En één van de taken die wij daarin hebben, is het opleiden van de volgende generatie beroepsbeoefenaars. Maar dat is één van de taken en niet de hoofdtaak. En dat vraagt een omdraaien van de mindset. En want dat betekent ook dat je dus aan moet sluiten bij de regionale ontwikkelingsagenda. En niet alleen bij je kwalificatiedocumenten of je opleidingsbeschrijvingen. En dat vraagt om te investeren in netwerken. Nou, dat doen we in die social labs natuurlijk bij uitstek. Maar ook in docentcapaciteit. Wat vraagt dat voor andere vaardigheden van onze docenten? En hoe kunnen we in het curriculum, wat we tot nu toe zo vol mogelijk hebben gepland met content, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat leeg komt? En dat er ruimte komt voor dit soort leerprocessen in plaats van voor gedetailleerde contentbeschrijvingen? En dus die regionale projecten vragen om een avontuurlijke insteek. Want je moet een aantal zekerheden die je hebt en die je vindt in je curriculumbeschrijvingen, die moet je opgeven voor aantrekkelijke, innovatieve, avontuurlijke projecten van studenten. Waarvan je de uitkomst als docent ook niet weet. En waarvan je als docent soms niet eens de vaardigheden hebt aan het begin van zo'n project om daaraan mee te doen. Je bent zelf net zo lerend als je student. En dus we hebben een aantal projecten op de hand, heel dicht op wat wij dan de Spark Centers noemen. En jullie noemen dat sociale werkplaatsen of wat wij de innovatiehubs noemen in de techniekopleidingen. Maar telkens spelen daar voor mij vragen achter van hoe positie, wat betekent dat voor de positie van je instelling? En hoe kijken we aan tegen wat het publiek van ons verwacht dat we aan waarde leveren. En wat betekent een andere definitie van onze publieke waarde voor onze manier van werken? Niet alleen op het niveau van docenten, maar ook op het niveau van bestuurders. En ook op het niveau van, zeg maar, controleurs, dus inspecties. Dus het hele systeem moet leren nadenken in dit soort manieren van denken. En wat heeft dat voor consequenties voor je interne capaciteit? Jij noemde het al net, van ja, maar eigenlijk moet je hele programma overhoop, je huisvesting moet overhoop, de roosteraar is niet meer de baas van de instelling. Maar wie dan wel? En dat is een redelijk essentiële vraag op zo'n school. Dit model heb ik in Tilburg geleerd. Voordat ik bij de HAN werkte, werkte ik bij het IVA in Tilburg. En dat gaat er heel erg over van hoe wordt nou zo'n publieke instelling aangestuurd? Zo'n publieke instelling als een hogeschool. Een private instelling wordt eigenlijk heel simpel aangestuurd. Hè? Van als de klanten jouw product niet lusten, dan ga jij failliet. Dat is een vrij simpele manier van kwaliteitszorg. Bij publieke instellingen als scholen en ziekenhuizen en dat soort dingen is dat veel ingewikkelder. Want jouw studenten zijn niet je klanten. Je werkgevers zijn ook niet je klanten. Het zijn wel je stakeholders, maar dat is een heel ander begrip. Want die studenten betalen maar heel gedeeltelijk voor de kosten van zo'n hogeschool. De grootste deel van die kosten komt van het ministerie van Onderwijs. Dus de publieke waarde van een hogeschool De discussie daarover vindt plaats in de Tweede Kamer. Dus die aansturing van hogescholen, die gaat via deze driehoek. Hè? Je hebt als hogeschool het gesprek met de overheid, met de politiek, van wat verwacht u van ons? Daarvoor krijg je als college van bestuur, Joep, krijgt het mandaat om in deze regio die publieke waarde te leveren. En die organiseert daarvoor mensen, middelen, huisvesting, netwerken en alles en nog wat om dat te realiseren. En bijvoorbeeld de kwaliteitsafspraken waar we het net ook al over hadden, is een manier om dat gesprek te voeren tussen overheid en instelling. Van welke kwaliteit willen wij als Fontys of wij als HAN in de regio Arnhem-Nijmegen leveren ten behoeve van sociaal-economische ontwikkeling van die regio? En de instelling regelt dat dan in de zin van, ja, maar daar zet ik een aantal dingen voor in. Daar zet ik co-makership voor in. Daar zet ik vormen van onderwijs voor in. En daaromheen zitten een aantal stuur- en vragenelementen. Bijvoorbeeld evaluatie. Het ROA kijkt bijvoorbeeld naar van waar komen al die studenten dan terecht. Dat is een vorm van evaluatie die te maken heeft met van ja, maar de opdracht van jullie was om mensen arbeidsmarktrelevant op te leiden. En als je arbeidsmarktrelevantie geen interessante term vindt voor een hogeschool, dan moet je opnieuw met je mandaatgever, dus met de politiek in gesprek, van ik wil een andere opdracht. Voor het groen onderwijs heb ik vorig jaar en een paar jaar daarvoor een project gedaan over deze driehoek. Ook zij zaten met de vraag van ja, maar wij zijn als groene instellingen heel goed in het initieel opleiden. Maar we willen eigenlijk een veel breder mandaat hebben, want wij zien in onze regio dat dat nodig is. Dat onze regio niet alleen maar op ons zit te wachten voor het opleiden van jongeren, maar dat we een veel grotere taakstelling moeten krijgen in het leven lang leren. Het opleiden van werknemers die al aan het werk zijn, het bijscholen, het bijhouden van competenties. En men verwacht een veel grotere opdracht van ons in de regionale innovatie. Nou, bestuurders zijn heel goed om dit soort modellen in mooie woorden in instellingsplannen te schrijven. Maar het ingewikkelde is van hoe kom je van instellingsplan naar uitvoering? Hoe zorg je ervoor dat die hele instelling dat ook vindt en dat jouw netwerk om je heen dat ook vindt? En dat die mandaatgever het er ook mee eens is? En dan komen allerlei routines boven water. Van wij zijn als hogeschool, worden wij gefinancierd, studentgebonden. Het rode en het groene bolletje heeft niks met studentgebonden financiering te maken. Dus we kunnen wel roepen dat we dat heel graag willen, maar als we daarbij niet nadenken over andere bedrijfsmodellen, dan komt daar niks van terecht. Dan blijft dat in de instellingsplannen staan. En dat is dus ook het belang van projecten als WIN en Social Labs en onderzoek. Want daar wordt met name ook naar dit soort randvoorwaarden gekeken. Van wat is er nou voor nodig om dat te doen? En wat voor andere vormen van organisatieroutines hebben we nodig om dat soort projecten mogelijk te maken? En dit soort modellen helpt daar een beetje bij om daar met bestuurders bijvoorbeeld over te kunnen praten. Van hoe ziet je organisatie er nu uit? Is die helemaal blauw? Hoeveel rood heb je al in je aanbod? En waar wil je over 5 jaar staan? En welke activiteiten moet je dan allemaal doen om van nu naar de toekomst te komen? En meneer Roosevelt, die heeft al zo'n 20 jaar geleden nagedacht over van wat betekent dat dan als je die omslag wil maken van goede school naar regionaal kenniscentrum. En dan moet je missie anders geformuleerd worden. Je moet een missie hebben die gaat over de economische ontwikkeling van je regio. En je moet veel meer regionale activiteiten in je activiteitenpakket hebben dan lessen en stages en dat soort dingen. En je moet databases hebben voor wat is er dan in ontwikkeling in al die werkvelden. Dus je hebt lectoren nodig, zouden we in hogescholen zeggen, om de verbinding te leggen naar de vernieuwing in die werkvelden. Want je hebt expertise intern nodig om al die technologische ontwikkelingen die buiten spelen, om daar een soort vertaalslag van te maken, zodat je dat weer door kunt spelen naar bijvoorbeeld MKB-bedrijven of bedrijven om je heen. En dat vraagt grote organisatorische flexibiliteit. Nou, daar zijn wij als hogescholen niet zo heel goed in. Om maar een understatement te maken. En het vraagt dus om een actieve netwerkstrategie op alle niveaus van je organisatie. Je moet als college van bestuur eigenlijk hetzelfde verhaal vertellen als je academiedirecteur of als je WIN-docenten op locatie. Nou, op basis van bijvoorbeeld dat project wat we voor Zesto hebben gedaan en de projecten die we intern hebben gedaan, hebben we afgelopen jaar samen met Miranda een onderzoeksvoorstel gemaakt om naar de evaluatie van dit soort programma's te kijken. Helaas is dat onderzoeksvoorstel afgekeurd. Wij snappen nog steeds niet waarom. Maar daar hebben we dit model gebruikt als analysemodel. En van het gaat om werken in de driehoek. Maar wat is dan de driehoek? Die driehoek bestaat uit business. En dat kunnen private organisaties zijn. Maar in de zorg zijn dat ook publieke organisaties. Dat gaat om de hogeschool. En dat gaat om de professionals en zowel de toekomstige professionals, dus wat we nu nog onze studenten noemen, als de mensen die al in het werkveld aan het werk zijn. Als je bij ons op de HAN over de driehoek praat, dan komt die student helemaal niet aan bod, want dan is de driehoek gaat over onderzoek, onderwijs en werkveld. Oftewel, dit wordt in tweeën geknipt. En daar zit dus nog een heel oud model onder. Hè, van dat onderzoek en onderwijs, dat twee gescheiden dingen zijn die je eerst maar samen moet laten werken. In de praktijk van de hogeschool klopt dat ook nog steeds. Hè, want het is nog steeds ingewikkeld om onderzoek en onderwijs bij elkaar te krijgen. Maar voor het werkveld is dat helemaal geen interessant onderscheid meer. Die wil van de HAN of van Fontys, willen ze antwoorden krijgen die te maken hebben met van welke kennis heb ik in de toekomst nodig. En of dat nou via studenten komt of via innovatie of via onderzoek, dat is eigenlijk van secundair belang. En wij hebben voor de social labs, de werkplaatsen, de innovatiehubs, et cetera, de term PILS uitgevonden, omdat die zo lekker klinkt, maar die staat voor professionele innovatielabs. En eigenlijk je kunt op de millimeter gaan zeggen van een professionele werkplaats is geen winproject of omgekeerd. Ik vind dat niet zo'n hele interessante discussie, want dat is voor de fijnproevers. Ja, deze kunnen jullie vast niet lezen. Maar dit model hebben wij gebruikt om dat onderzoeksvoorstel handen en voeten te geven. Het gaat over zeg maar PILS, dus innovatielabs, maar dan in de Amerikaanse setting. En meneer Narayanan en zijn collega's die hebben uitgezocht van wat moeten dan die drie partijen, wat hebben die daaraan? Dus als je rechts begint bij de outcomes, dan zie je dat zowel de business als de hogeschool, als de student, die heeft benefits van dit soort projecten, zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Maar die benefits kunnen uit elkaar lopen. Voor een bedrijf of een partnerinstelling is het interessant dat zo'n project wat je aangaat, dat ook afgemaakt wordt, dat dat producten oplevert. Terwijl voor de universiteit is het veel meer van belang dat die student een beetje op tijd afstudeert. Dus die zit met andere waarden enorm in elkaar. En dus in de outcomes-kolom is het al van belang van weet van elkaar dat je verschillende belangen bij dit soort projecten hebt, maar dat je ook gezamenlijke belangen bij hebt. En hoe krijg je die bij elkaar? Als het gaat om de processen, dan hebben die drie partijen verschillende rollen in dat spel. Maar ze hebben elkaar ook nodig. En als het gaat om met welke verwachtingen ga je nou zo'n project in, dan ook dan zie je dat daar dingen uit elkaar lopen. Maar dat je dus met elkaar het gaat er niet om dat je al die belangen, dat je die gelijk moet trekken, maar dat je in je netwerkstrategie ervoor moet zorgen dat je daar het gesprek over hebt. Dat je van elkaar snapt van, hé, maar jij zit anders in het spel als ik. Maar als we op de goede manier samenwerken, kunnen we er gedrieelijk ons voordeel mee doen. En dat onderscheid tussen lange termijn en korte termijn vind ik ook wel heel interessant. Want een van onze projectleiders op de HAN zei, hou er rekening mee dat projecten die je ontwikkelt altijd tijdelijk zijn. Die horen af te lopen en dan moet je weer wat nieuws verzinnen. Maar je relatie moet duurzaam zijn. Dus ook dat is, dat leert dit soort analyses van je moet dus op verschillende manieren, dus je moet je project natuurlijk op orde hebben. Maar een project mag mislukken of resultaat opleveren. Maar je relatie is eigenlijk het belangrijkste wat je hebt. Want daarmee ga je telkens nieuwe projecten aan. Dus bij het inrichten van werkplaatsen gaat het er niet alleen maar om dat die ene student een leuk project doet. Dat is heel belangrijk voor die ene student. Maar om dit duurzaam te maken, moet je met name werken aan nieuwe relaties, aan nieuwe netwerken die over de tijd mee kunnen gaan. En dus uit onze eerste analyses van die wij op de HAN hebben gedaan, komen wij met dit soort ontwerpprincipes dus aanzetten. En van organiseer zicht op ontwikkelingen, op toekomstige ontwikkelingen in dat domein. En van breng de affordances van dat werkplekleer in kaart. Dat moet Miranda aanspreken. En maar dat gaat er dus toch om van wat, maak wel analyses van wat een project, wat de leerbaarheid van een project is, wat het leerpotentieel is van zo'n project, wat het leerpotentieel van een werkplek is. Maar denk ook aan je teamleiders, want teamleiders moeten dit spel kunnen spelen. En een aantal dingen zag ik ook in de sheets van Miranda en jou weer terug daarnet. Maar deze vind ik dus wel heel erg belangrijk. Die faculty development, daar hadden wij ook dat project ook met name ook opgezet. Je kunt allerlei leuke onderwijsmodellen, projectmodellen ontwikkelen. Maar je moet wel zorgen dat dat goed geborgd is in je organisatie. Zowel aan de kant van je medewerkers. Hè, van wat moeten docenten kunnen? Wat moeten bestuurders kunnen? Wat moet je ondersteuner kunnen in dit soort spellen? Als nadenken over je organisatieroutines. Hè, van wat moet je nou samen afgesproken hebben? Ik had een heel mooi project in Emmen mogen evalueren. Daar deed Alpha College aan mee en de Hogeschool Stende. Dus dat was twee organisaties over vier locaties met vijf opleidingen. En een van de moeilijkste dingen om te regelen was donderdag projectdag. Terwijl dat zo simpel klinkt. Maar om in zo'n netwerkachtige organisatie af te spreken dat donderdag alle studenten aan dat project kunnen werken, was bijna niet te doen. En er zijn een aantal van die projecten die ze daar hebben proberen op te zetten, die zijn op dat issue stuk gelopen. Nou, we zijn op dit moment bezig, er liggen ook een aantal rapporten van met name Wietske en Emee en collega's over wat wij dan de Spark Centers noemen. Ja, dat zijn die rode stippen die op de kaart rondom Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Tiel, et cetera, moeten staan. Een van de dingen die wij interessant vinden is, kun je die student ook als change agent inzetten? Ik vind dat veel gevraagd van een novice om meteen de innovator buiten te zijn. Maar goed, dus dat is wel een mooie ambitie. En de eerste inzichten vanuit die evaluaties, die zijn ook beschikbaar, denk ik, op het web. He, dus het vraagt om vertrouwen. Dus dat netwerk bouwen, he, dat vraagt om gezamenlijk vertrouwen, om gezamenlijke taal. Bedoelen we wel hetzelfde met dezelfde dingen? Ook gelijke snelheid. Dat is een hele. Onderwijs en onderzoek hebben heel verschillende snelheden. Denk na over die nieuwe rollen. Het is niet zo dat je zomaar als docent Spark Center docent kunt worden. Het is ook niet zomaar dat je als professional studenten kunt begeleiden. Denk na over de verbinding tussen wat je op de werkvloer doet, op het operationele niveau, en wat dat betekent ook op het strategische en het tactische niveau. Dat moet kloppen. Want anders loopt je project loopt vast in de roosterproblematiek van je organisatie of in de huisvestingsproblematiek van je organisatie. En probeer ook van losse projecten naar een innovatieagenda te komen, want dat geeft die duurzaamheid aan de. En wat zeggen studenten? Nou, volgens mij zegt dit genoeg. Als je studenten vraagt van wat leer je nou van dit soort activiteiten? Samenwerken met andere professies, met andere disciplines. En nog een heleboel meer. En wat gaan wij nog doen? En ik heb net met Miranda gesproken, die zei van we moeten dat eigenlijk samen gaan doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel een goede uitdaging. En nog nadenken over dat perspectief van leven lang ontwikkelen. In plaats van vanuit je opleiding denken, vanuit de levensloop van je professionals nadenken. Wij zijn op zoek naar een instrument voor het meten van expertiseontwikkeling. Van hoe kun je nou een student volgen in zijn professionele ontwikkeling? Hoe kunnen we mbo en hbo in dit soort projecten verbinden? Nou, weer de interne kant. En de samenwerking tussen hogescholen. Tot zover.
Dank u, professor Nieuwenhuis, voor dit Inspirerende verhaal. Dat is een stuk voor mij feest ter herkenning en aan de andere kant triggering of een aantal vragen. U mag als u wilt nog eventjes blijven staan. We hebben nog een tiental minuten. We hebben minimaal één dragende microfoon. Zijn er vragen uit de zaal? Want het is een unieke kans om iemand die expert is op dit domein vragen te stellen.
Ah, ik kom nog wel eens in Eindhoven. Maar...
Ik zie iemand helemaal achteraan de tafel. Dat is de verst mogelijke uithoek van de zaal. Dat is goed voor het bewegen.
Stappen.
Ja, absoluut.
Goedendag. Ik las dat u zegt, even kijken hoor, hanteer een HRD-perspectief op leren. Dat was een van de aanbevelingen in de Triple Helix-projecten. Kunt u daarop uitweiden?
Ja, ik heb het altijd heel raar gevonden dat de beoordeling van vakmanschap op een opleiding niks te maken heeft met de beoordeling van vakmanschap in het werk. Dus ik zou het heel mooi vinden dat als dat er een soort logica in zit van hoe wij, als wij onze studenten moeten begeleiden op een leven lang leren model, dan moeten we ze ook beoordelen op een leven lang leren model. En dan moeten we ze dus ook helpen om, en dat bedoel ik met dat HRD-perspectief, om in het werk te blijven leren en dat te blijven ondersteunen. En dat kan alleen maar als dat zowel voor de aanbieders, voor docenten en werkgevers, als voor de professional zelf, een logische lijn is. Dus het mooiste zou ik vinden, dat als je als opleiding de school een elektronisch portfolio meegeeft, waar die zijn leven lang met zijn werkgevers kan onderhandelen over, van ik moet nog dit en ik wil nog dat en ik wil me zo ontwikkelen en zo ontwikkelen. Dat bedoel ik daarmee.
Andere vragen? Ja. Helemaal naar voren, Miranda. Als u wilt, mag u zich ook heel kort even voorstellen en kunnen we onmiddellijk plaatsen waar u vandaan komt.
Ik ben Saida Tegmenti, onderwijskundige bij FICT. Ik vraag me af, wanneer en voor welke skills of vaardigheden kies je nou voor zo'n omgeving? En wanneer misschien ook bewust niet?
Dat is wel een interessante vraag, maar dat weten we eigenlijk nog niet heel goed. Ik ben altijd blij dat ze chirurgen eerst op dode kikkers laten proberen, voordat ze het op echte mensen doen. Maar dat is een vrij helder voorbeeld. Maar voor heel veel andere vaardigheden zijn die voorbeelden niet zo heel scherp. En dus, ik heb bijvoorbeeld een discussie gehad over de leerafdeling in de zorg. En dat is een plek waar studenten, eigenlijk zonder dat er professionele verplegers direct in de buurt zijn, wel op afstand, voor een afdeling in een ziekenhuis mogen zorgen. En toen vroeg ik aan ROC's in dit geval, van wat moet nou eerst een echte stage en dan de leerafdeling of omgekeerd? Nou, het ene ROC was er heilig van overtuigd dat je eerst de leerafdeling moest doen en dan de echte stage. Want dan kon je ervaren wat het was om in het echt te werken en dan kon je het in je stage goed doen. Andere ROC zei, nee, maar dat heeft ontzettend veel. Je moet eerst een echte stage doen, want dan leer je de vaardigheden van een professional en dan kun je de verantwoordelijkheid nemen voor die zaal. En het derde ROC zei, dat hangt er vanaf of die studenten een brommer hebben. Dus je zat op een heel andere manier na te denken over hoe ze hun studenten naar leerlocaties brachten. En eigenlijk heb ik voor dat voorbeeld nog steeds niet een scherp antwoord gekregen van hoe moet je die sequens inrichten. Dus er zit een beetje willekeur in die sequens, maar het is wel een hele goede vraag om daarover na te denken. Van hoe kunnen we nadenken over optimale sequenzen of kunnen we daar in ieder geval voorbeelden van aangeven van wat werkt beter en wat werkt minder goed.
Dank je.
Misschien even erop interpelleren en het is waarschijnlijk een oud denkende vraag. Maar als je naar vakgebieden of domeinen kijkt, dat is een vraag die komt vanuit ICT, waar de wereld nu verandert ten opzichte van 2 minuten geleden. En bepaalde disciplines zijn toch wat traditioneel georiënteerd. Ziet u daar verschillen in?
Ja, het is goed dat je het woord traditioneel gebruikt. Want in een aantal omgevingen wordt er überhaupt niet meer over nagedacht en wordt gezegd, zo doen wij dat altijd. Zo ben ik ook opgeleid. Dus is het goed voor mijn studenten dat ze ook zo worden opgeleid. Dus ja. Traditie speelt in deze discussie serieus een rol. En ik denk dat er verschillen zijn tussen domeinen als het gaat om wat voor een type vaardigheid moet je aanleren. En ik zeg altijd, techniek is makkelijker aan te leren in een meer gesimuleerde praktijk. Maar werken met mensen, daar heb je die echte praktijk toch heel snel voor nodig. Dus daar zitten onderscheiden. En ik denk ook in het onderscheid tussen tempo van innovatie. He, want dan op een gegeven moment gaat het dan om dat je studenten eigenlijk, ze moeten wel de basis van die techniek weten, maar ze moeten eigenlijk ook het innovatiemetier leren. En ook dat is weer iets wat je moeilijk op school kunt leren en eigenlijk makkelijker in de praktijk. Dus dat zijn een aantal van die overwegingen die daarbij spelen.
Ja. Andere vragen? We hebben nog een paar minuten. Aan jouw linkerkant, ja.
Nou, ligt er aan welke kant je op staat.
Ja, ze stond nog net.
Hallo, ik ben Mirjam Brusset, docent Fonds Pedagogiek en ADPEP.
Wat is dat?
Ja, dat is iets heel innovatiefs binnen Fontys. Nee, ADPEP is een AD-opleiding, niveau 5, pedagogisch educatief professional. Dus die mensen werken en leren tegelijk. Maar ik heb een hele andere vraag. U had het over de bedrijfsvoering tussen publiek en privaat instellingen. En dat deze innovatieve projecten misschien iets moet gaan doen richting de bedrijfsvoering van ons onderwijs. Zou het ons ook helpen als wij studenten wat meer als klanten gaan zien?
Nee, ik ben principieel tegen om studenten klanten te noemen, maar dat heeft te maken met die driehoek van publieke waarde. Studenten bepalen namelijk niet alleen wat de kwaliteit van onderwijs is. Het is wel een klant in een private relatie die bepaalt wat de kwaliteit van jouw product is door het wel of niet te kopen. Dus ik vind het woord klant richting studenten een ingewikkelde. Het zou wel helpen als we studenten als partner beschouwen. Als vanaf het moment dat ze binnenkomen, dat je ze in feite als junior collega beschouwt. Maar dat vraagt dat je als opleider in feite ook jezelf niet alleen als docent neerzet, maar ook als professional in dat werkveld, als ICT-ontwikkelaar of als verpleegkundige of als motorvoertuigentechniek. Maar dat is een ingewikkeld. Maar dus als je student als partner beschouwt, dan is het ook interessanter om in dit soort innovatieve projecten samen te leren.
Precies, want ik denk dat het daar wel de sleutel ligt. Want wil je af van die traditionele inrichting, is dit misschien wel de move die we moeten maken.
Ja. Een laatste vraag. Dat was een korte verplaatsing. Ja.
Ik ben Karen Vloed en ik werk bij Pro Educatie, waarin wij professionals willen verleiden om een rol in het onderwijs te gaan vervullen. En daarnaast ben ik verbonden aan het programma Studiesucces op het gebied van studentcoaching. Wat vraagt nu dit, waar u het over heeft, over de coaching van studenten? Andere rol, zeg je al, rol als partner. Dus wat vraagt het aan coaching van studenten?
Ja, daar kan ik een heel college over geven. Daar heb ik niet op gestudeerd voor vandaag. Kort, als je kijkt naar modellen voor werkplek leren, bijvoorbeeld in het basismodel van hybride leren, maken we een onderscheid tussen gesimuleerd en realistisch. Maar dat is niet de interessante dimensie in dit geval. Maar de andere dimensie is acquisitie of participatie. En dus hebben wij in ons opleidingsmodel met name het verwerven van kennis en vaardigheden als rode draad zitten. Of hebben we in ons opleidingsmodel met name het sociaal normatieve deel van het worden van een professional in je model zitten. En dat is meer die participatiekant. In dit soort projecten gaat het veel minder om... Die acquisitiekant blijft natuurlijk belangrijk. Het blijft natuurlijk belangrijk om mensen kennis en vaardigheden bij te brengen. Maar als je dat completeert met nadenken over van wat betekent die participatiecomponent, dan krijg je andere begeleidingsmodellen. Want dan gaat het erom van dat je een student helpt om na te denken van... Waar ben ik ongeveer op die route van novice naar competent en expertise en verder? Wat ze in het politieonderwijs de regielijn noemen. Van je moet regie op je eigen leren hebben. Dus dan gaat het om dat soort vraagstukken waar je op moet coachen. En in dit soort projecten komen dat soort vraagstukken ook veel makkelijker aan de oppervlakte. Dus even een kort antwoord, maar volgens mij... Kun je hier een hele dag over? Van wat is goede coaching bij dit soort projecten?
U bent mogelijk ook nog bij de lunch hier. Ik begreep dat u vanmiddag weg moet.
Ja, ik moet voor de politie nog aan het werk vanmiddag.
Maar er zijn mensen uit uw team hier, heeft u vermeld. Dus bij lunch, ja. Borrel, ja. Denk nog gelegenheid genoeg om
Wietske,
vragen te stellen.
Wietske zit daar en mee zit daar.
Wietske, misschien heel even rechts staan dan. Ja, een groen, zwart, wit gestreepte blouse en dan ben je gespot. Ik dank u hartelijk voor de inspirerende woorden. U gaat zo dadelijk, als u van het podium verdwijnt, een presentje krijgen van Miranda. We dachten, dan valt u daar mogelijk niet mee van de trappen. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Dank u wel. Dank u wel.